Wij hebben vandaag enkele mensen te gast van de vereniging COMA, COMA Vereniging België, die wij hebben leren kennen de voorbije weken via hun tijdschriftje, hun COMA krantje. En daarin hebben wij al een en ander kunnen lezen. We hebben de mensen nu persoonlijk zelf in de studio en we zullen nu eerst met Gennis kennis maken. Dat is meneer en mevrouw Cordenier. Jullie liggen ook aan de basis van die COMA-vereniging. Misschien eerst dus iets meer over jullie zelf. Jullie zijn niet van Maldegem, maar van Watervliet, van in de vlakke polders. Wat doen jullie in het dagelijkse leven?
Ja, ik zit in de hondgang van een steenfabriek. En mevrouw, ja, die is eigenaar 70.
En dan voor de hand liggende vraag. Hoe komt het eigenlijk dat jullie zich met alle kracht eigenlijk achter een dergelijke vereniging hebben geschaard en ze eigenlijk uit de grond hebben gestampt?
Ja, dat is eigenlijk een groot misverstand geweest. Onze zoon heeft zelf een verkeersongeval gehad. Het is wel 16 jaar geleden. Hij was toen 7 jaar en een half, is toen nu 24. Hij is 9 maanden in diepe coma geweest en 2 jaar in subcoma. Wij hebben hem 1 coma mee naar huis genomen. En toen zijn we begonnen, ja, helemaal alleen. De problematiek die er vandaag nog altijd bestaat, helemaal alleen aan die revalidatie. Je weet niet wat je moet doen, je weet niet wat je moet beginnen, je weet niks. Je staat er echt alleen voor. En, maar dat blijft bij. En na jaren, die bleef ik nog altijd zoeken achter een coma-vereniging voor mijn eigen zelf. Om zelf mijn beklacht een keer te kunnen doen tegen iemand die er iets van begrijpt.
Je stond alleen eigenlijk.
Ja, dat is het zwaarste probleem. Dat komt iedere keer naar voren bij de mensen ook nu. Al de contacten die ik heb met de mensen. Dat is echt de zwaarste dobber, dat alleen staan. Ja. Je kunt er niet over spreken met niemand niet. En dan ben ik terechtgekomen bij het Trefpunt voor Zelfhulp in Leuven. En dat bestond niet, een coma-vereniging. En door te spreken met Annemie van der Meulen, die heb ik toen mijn adres opgegeven, een telefoonnummer. En zo heb ik 2 keer in contact gehad, telefonisch met mijn moeder, die ook met dezelfde problemen zat. En dan door een misverstand, ja, het is eigenlijk gekomen allemaal door misverstanden tegen achter de tanden. Ben ik terechtgekomen op de radio bij Martijn de Jonge, service telefoon. En door 3-4 minuutjes op de radio te zijn, dan is eigenlijk, ja, ik kan niet zeggen de sneeuwbal, maar de lawine aan het rollen gegaan. Ik had 70 telefonische contacten op 3 dagen. En nu zit ik ongeveer aan 1000, maar nieuwe telefoons, dat zo noemen.
Het is wellicht zo, mevrouw, dat in ieder, alle luisteraars wel eens gelezen hebben of gehoord hebben over coma-patiënten, over mensen die maanden, zelfs jaren in die toestand verkeren. Maar toch denk ik dat de meeste mensen, ook wij wel een beetje, daar grote vraagtekens bij plaatsen. Dat er toch nog wel een terrein is wat weinig bekend is. Ook misschien wel omdat het zeer emotioneel geladen is en omdat de mensen daar niet zo direct mee naar buiten komen. Vandaar wellicht dat de vraag, wat is coma, hier toch wel op zijn plaats zou kunnen zijn.
Coma is een diepe bewusteloosheid, een situatie die weken of maanden kan duren. De duurtijd bepaalt nooit de ernst van de beschadigingen. Voorspellingen in die zin zijn dan ook onmogelijk. Mogelijke oorzaken zijn uiteraard de meeste van een ongeval, hersenbloeding, een zuurstoftekort, hersentumor. Ja, zijn alle soorten mogelijkheden in principe. Het antwoord van de dokter zou moeten zijn, wij weten het niet, want 2 identieke coma's zijn er niet. Nochtans is het bewezen en wordt het algemeen erkend dat bij een goede opvang van de eerste dag af en met intensieve training er zeer grote revalidatiemogelijkheden zijn. In deze situatie is het dan ook aangewezen dat deze persoon contact krijgt met iemand die het reeds heeft doorgemaakt voor hem in te lichten.
Dat is, als ik het goed begreep, een van jullie methode van werken, iets wat jullie geleidelijk aan door ervaring, door contacten met andere mensen die ook coma-patiënten in hun gezin hebben gehad, hebben ervaren. Dat je ook al eens iemand schijnbaar volkomen buiten bewustzijn, weg van de wereld, dat je toch, door daarmee bezig te zijn, iets kunt bewerkstelligen. Kunt u misschien over die ervaring, hoe u dat eigenlijk zelf ondervonden hebt, iets vertellen?
Ja, ik heb dat zeer sterk ondervonden in de beginfase met onze Mario. En nu natuurlijk manifesteert zich dat door al die contacten met de mensen. We hebben er nu binnen de vereniging ook al verschillende echt aan dat onderwerp gewijde vergaderingen, gespreksnamiddagen over gehad, omdat het zo enorm belangrijk is. Dat is niets medisch, dat heeft er echt niks mee te zien. Dat is gewoon gestaat bij een patiënt in coma of subcoma. Ja, dat paalt zo dicht bij elkaar, er is geen lijn in te trekken. En wat ziet je dan? Ziet je wel iets? Is er wel iets? En dat kan enkel achteraf dat je daar een antwoord op krijgt. Want op het moment zelf, ja, worden we allemaal voor gek verklaard. Door het verplegend personeel, nog het minst van al, maar af en toe toch ook. Maar zeker door de dokters. Omdat het eigenlijk, medisch gezien, is het onmogelijk. Langs de ene kant, die hebben die mensen gelijk. Maar langs de andere kant, die heeft het zich al zo dikwijls voorgedaan dat de mensen het zien. Dat is heel weinig natuurlijk. Gezien een traantje, dat is al een groot iets. Gezien een hartslag die verhoogt of verlaagt. Gezien transpireren.
Als gevolg van?
Van die contacten. Mm-hmm. Ja, van er tegen te spreken, van ze aan te raken, van ze te strelen. Van de gewone dingen die je doet met iemand die, ja, normaal ziek is, zal ik maar zeggen.
Dus jullie proberen die coma-patiënten ergens toch te integreren in een dagelijks leven. Je zei ook bij de voorbereiding dat er mensen langskomen die gewoon vertellen over hun dagelijkse doen. Om toch die mensen ergens terug proberen op te nemen in het gewone bestaan.
Het belangrijkste is de natuurlijke omgeving. Dus iemand in het ziekenhuis in coma, die kan niet naar huis. En dan moet je proberen van thuis mee te brengen naar het ziekenhuis. Met de beperkte mogelijkheden natuurlijk. Ja, uw hond kunt u niet meebrengen, maar u kunt wel het geblaf van de hond op bandje zetten en dan de koptelefoon bij die meneer of die mevrouw of dat kind op de hoofd plaatsen. Ziet je, en zulke allemaal die hulpmiddels. Een meisje die bij de majorette was, haar favoriete majorette muziek. Natuurlijk van het verleden allemaal, hè. Want die hebben geen vandaag en die hebben nog geen morgen. Die hebben maar het verleden, want daar stopt het. Ze evolueren niet mee, want 5 maand coma, daar hebben ze een stilstand van 5 maand. Moeten blijven hangen en het huis, het dorp, alles meebrengen naar het ziekenhuis van de dag dat ze in coma zijn. Hè?
Dat moet toch enorm vreten aan jezelf. Als je dan in die periode verkeert, een kind of zo van jezelf ligt daar. Het is niet dood, maar het is ook niet er bovenop gekomen. De coma is zoiets waar je geen greep op hebt. Hè?
Nee,
en dan die vraag, komt dat ooit nog wakker, dat kind?
Het is onvoorstelbaar. Dat is het verschrikkelijke. Want ook, ja, de mensen die naar mij bellen, dat is iets dat Dick wel zegt tegen hen van, uiteindelijk moet ik Chinees tegen u spreken. Want het is altijd, het ene spreekt constant het andere tegen. Bijvoorbeeld de revalidatie is omgekeerde volgorde. Je kunt niet vragen aan iemand in een subcoma, geef mijn hand. Maar je moet wel een hand geven en dan de vraag stellen, geef mijn hand. En dan het antwoord erbij geven, nu ben ik bezig met u een hand te geven. En jij bent bezig met mij een hand te geven. Ja, we zouden er 10 jaar kunnen over spreken.
Dat is dan natuurlijk een volgende stap. Eens
dat... Nee, dat is ook tijdens de subcoma, ja.
Ook al.
Moet je proberen van alles te bewegen. Echt, je moet leven in de plaats van de coma-patiënt.
Dus de revalidatie begint eigenlijk al sterk.
Daar begint het.
Je wacht het moment van, zogezegd, de snelhalingstekens ontwaken... Niet af.
Nee, in ons vorige krantje was er een brief bijgesloten omdat dat bericht te laat binnengekomen was van bericht. Het is geen bericht. Het was een moeder die echt bij mij binnen wou langs de telefoon, maar het lukte niet, was altijd bezet. Dan heeft ze maar een brief gekrabbeld, zou ik maar zeggen. Pas op, dit is niet misplaatst bedoeld, maar dat zijn de situaties, want zo gebeurt het allemaal. Omdat haar dochterke, eentje van 8... zelfstandig op haar eigen beentjes kan lopen en die was toen nog in subcoma. Die kon nog niet zelfstandig eten, ik bedoel zelfs nog niet slikken, heel klein beetje nog maar, niet spreken, nog niet voldoende ademhalen, die zat nog met een buisje in haar keel als hulpmiddel. Kijk, dat zijn van die rare zakens. Hier op Maaldegem is er nu een meisje die nog half en half in subcoma is en die kan ook nog niet eten, die kan ook nog niet spreken, die heeft ook nog, ik zeg altijd nog, hè, want dat is het positieve van bij coma, het blijft verbeteren. Dat is iets dat lijkt een rots boven water staat. Het blijft verbeteren bij iedereen. Bij de ene vlugger dan de andere. En dat meisje hier in Maaldegem, die kan lezen. Ze kan tekens geven dat ze die gelezen geschreven taal begrijpt. En in het Nederlands. En in het Frans. En in het Engels. En ze kan ook rekenen. Maar verder kan ze nog praktisch niet. Ze kan al heel veel op die andere vlakken. Als je bekijkt van waar dat ze komt. Want ze komt van enorm ver. Want er is groot verschil in. Hè? Iemand die één dag, twee dagen coma ligt. Uiteraard, dat weet het kleinste kind. Dat die letsels daar kleiner zullen zijn dan iemand die, die 7-8 maanden in coma ligt.
Het is en blijft toch wel een vrij revolutionaire manier van aanpakken die jullie zich gaan meten. Hoe staat de medische wereld daar tegenover?
Ik had gedacht dat ik constant om de minuut in oorlog zou gezeten hebben. En het is het absolute tegenovergestelde. Gelukkig. Want wij zijn nu gevraagd geworden op een nationaal colloquium van de nationale, uiteraard vereniging van verpleegkundigen van neurologie en neurochirurgie. En het thema gaat zijn, daar hebben we nu een voorvergadering over gehad, wat dan echt, ik kan het niet beschrijven hoe gelukkig dat we daarmee zijn, over de samenwerking tussen de verpleegkundige en de familie. Zo dus, omdat de familie de kans zou krijgen van hetgeen waar we nu over bezig zijn, een patiënt in coma al te benaderen, in subcoma, te leren eten, te leren ademhalen, want dat is de kwestie. Het moet allemaal heraangeleerd worden. Om die samenwerking met de verpleegkundige te kunnen bekomen, dat ze dus de mensen niet meer een patiënt aan al die gevaren gaan blootzetten, maar dat ze wel onder leiding kunnen werken en aangeleerd worden, naar FEMME 1 woord, onder leiding kunnen werken van de verpleegkundige. En wij hadden gedacht, ik had echt gedacht dat we er 10 jaar zouden moeten voor knokken hebben.
Misschien dat we een stukje muziek kunnen draaien en dat wordt een fragment uit Chariots of Fire van Helis. Dat was dus van Helis ook wel eens te horen op vrijdagavond. Mevrouw en of meneer, wanneer je daar jouw kind aan al die ingewikkelde medische machines, apparatuur ziet liggen, soms maanden, soms jaren in sommige gevallen, besluit jou dan nooit de gedachte om eens te zeggen, ja, we gaan er een einde aan maken, we kunnen niet meer, en ook voor de patiënt dan zelf, voor het slachtoffer. Met andere woorden, de vraag euthanasie. Komt die nooit eens boven?
Ja, dat is eigenlijk, daar kun je niet ja of nee op antwoorden, want dan is het alle twee mis. Punt 1, als je start, zou ik het zo maar noemen, dan zijn de bank van uw eigen patiënt. Het klinkt tegenaardig, maar dat komt bij andere moeders en echtgenoten en vaders en kinders. Want het kan ook de omgekeerde situatie zijn. Want we hebben tussen de 20 maanden patiëntjes en de 86 jaar. Met alles ertussenin. Ja en nee. Euthanasie, nee. Dat is bij mij nooit opgekomen. En dat komt bij heel weinig mensen boven. Ik moet zeggen, tot hiertoe, de contacten die we gehad hebben, is mij de vraag nog nooit gesteld geworden. Wel, het tegenovergestelde ervan. Help mij dat ik het volhou. Help mij dat ik kan blijven vechten. Dat wel. Maar de vraag euthanasie op zichzelf, die wordt maar sporadisch gesteld. Maar dan in de zin van, bijvoorbeeld, er is iemand die op dat moment een bepaald familielid in coma heeft, al enkele dagen, een paar weken of zo. En die lezen dan, of zien dan op televisie, iets. In de zin van, het is onlangs geweest, is die dame die 13 jaar in de coma ligt. Ergens een proces die haar man, dat hij de apparatuur zou willen stilzetten. Achteraf, als ik niet mis ben, heb ik gehoord dat er eigenlijk geen apparatuur niet meer is. Dat is dan eigenlijk, ja, waar heb je dan nog? Graduaties van ja, euthanasie. De mensen zien dan, maar dus, er komt veel bekijken. Ja. Het is niet alleen de stop uittrekken, maar het kan ook op een andere manier moeten gebeuren. Want als je de stop uittrekt, daarom, die zijn de mensen niet dood. En dat is soms wel de vraag die gesteld wordt van, ja, mevrouw Cordonnier, wat is uw gedacht? Of wat is de comavereniging hun gedacht? Waar ligt de grens? Dan moet ik daarop antwoorden dat die grens ligt voor echt iedereen zeer strikt persoonlijk.
Men hoort vaak de term klinisch dood. Kunt u dat even plaatsen? Tegenover coma, is dat, geleid dat in elkaar over? Nee. Of is daar nog een grens tussen die beide begrippen?
Er zijn heel weinig mensen klinisch dood. Mm-hmm. Want het is daarom ook, we zitten nu in onderhandelingen met het ministerie van Gezin. Staatssecretaris Rika Steljaert. Nee, Wivina de Meester. Is het mevrouw Wivina de Meester. Omdat er criteria's bestaan voor het vaststellen van hersendood. Dat is dan. Die grenzen. Maar in coma zijn er niet klinisch dood. Mm-hmm. Er kunnen wel bepaalde functies uitvallen. Die dan, de dag van vandaag, klinisch kunnen opgevangen worden. Bijvoorbeeld, je krijgt problemen met ademhaling. Die kunnen dan met de machine. Dat je kunstmatig in leven gehouden wordt met de machine en zo. En, maar ja, dan zit eigenlijk niet klinisch dood. Want uw bloedsomloop die blijft nog. Het zijn onderdelen van bepaalde levensfuncties die uitvallen.
En u weet eigenlijk maar nooit wat er in de patiënt zelf innerlijk aan het gebeuren is, wellicht. Of gooi je daar wel iets over achteraf?
Heel weinig. Het zou kunnen, er moet iets zijn, absoluut, moeten ze contacten hebben. Dat is bewezen bij ons mensen, want om u een voorbeeld te geven, we hebben een juffrouw van 20 jaar, die heeft een verkeersongeval gehad, was direct in coma, is geopereerd geworden door een professor. Na 3 maanden en 1 week coma is ze van de ene minuut, van de ene dag op de andere wakker geworden, dat is zeer uitzonderlijk, maar die kende de stem van de professor. Kan eigenlijk niet. Het kan maar op één manier. Als ergens in haar onderbewustzijn of in haar bewustzijn dat ze het dan achteraf vergeten heeft. Dat ze echt die stem van die professor heeft waargenomen. Anders kan dat niet. En zo heb ik verschillende voorbeelden. Maar bewust, de persoon die wakker wordt, bewust weten van gisteren, verleden maand of 14 dagen heb ik dat gehoord of gezien of gevoeld. Nee. Ze zijn vergeten van een moment op de andere. Omdat ze dat ook bij de meeste mensen voordoet. Het korte geheugen is in vele gevallen weg.
Het is dus ook niet omdat je er geen herinnering achteraf aan hebt, dat er op het moment zelf geen baat kan hebben.
Dat bedoel ik. Ja. Ja, want er komt ook voor, dat is beschreven geworden, ik weet niet meer hoe of waar of wat. Een meneer, een vader en 2 zoons stonden te discussiëren over de erfenis. En achteraf heeft ze alle 2 onterfd. Dat is natuurlijk misschien een lachwekkende anekdote, maar ik bedoel maar, ik zeg altijd tegen de mensen. Je kunt absoluut niets misdoen dan door te spreken tegen iemand die je niet hoort. Je kunt uiteindelijk maar voor gek verklaard worden. Maar je kunt enorm veel misdoen door niet te spreken tegen iemand die je wel hoort. Het klinkt ingewikkeld, maar bijvoorbeeld, en dat bracht bij mij enorme agressiviteit op in de tijd van onze Mario, Witte Kamer. En dan moet u proberen van in de plaats te stellen van die patiënt. Als gewone mens die niks tegengekomen is, die volledig bij uw verstand zit, lekker dat hij nu zit, Witte Kamer, wit bed, witte mensen die bij u komen, want ze hebben allemaal een witte schort, want in sommige ziekenhuizen bij coma-patiënten beginnen ze nu bij te komen met hun gewone kleren, dokters en verpleegkundigen. Constant ingespoten worden voor te slapen, voor kalm te zijn, tegen epilepsie, en zo verder. Iedereen die bij u komt, niemand die een woord zegt tegen u. Laken weg, spuitje, laken terug dicht. Dan wil ik zien wat dat er van ons overschiet na 6 maanden. Helemaal niks. En daar hebben wij geen hersenletsel op dat moment, als we starten.
Wat mij ook, als ik mag onderbreken mevrouw, wat mij ook aansprak toen ik jullie krantjes doorlas, dat was het feit dat die mensen, die coma-patiënten, ook veel energie verbruiken, ondanks hun comateuze toestand. Dat ze dus veel calorieën nodig hebben en dus constant moeten gevoed worden.
Dat is mijn grote gevecht. Dat durf ik beweren. Nu de dag van vandaag, over 6 maanden wist ik dat niet, maar dat durf ik beweren. Dat de meeste overlijdens na coma, bij coma, ik weet niet dat ik het moet noemen, als de mensen enkele maanden volhouden, natuurlijk dat er mensen zijn die overlijden bij de eerste dagen coma, ja, als de letsels en andere lichamelijke letsels na een verkeersongeval zo enorm erg zijn. Ja, er zijn mensen die zonder coma dan de eerste dagen ook overlijden. Hè? Maar als het enkele maanden volhouden qua andere problematiek van hun lichaam, dan is het grote probleem dat ze te weinig voeding krijgen door een enorm groot misverstand die er bestaat. Ze liggen er maar te liggen en ze verbruiken niet veel. Die mensen die uit de coma moeten komen, verbruiken zoveel als een dokwerker die het zwaarste werk moet doen en die nog een dubbele shift doet.
Heeft men daar al een oorzaak voor gevonden?
Dat weet ik niet. Ik ken niks medisch. En bij niet zinnes van dat te leren ook niet, want dan moet ik 10, 15 jaar universiteit doen.
Maar er moet dan toch een zekere energie nodig zijn om in dat lichaam ergens een bepaalde taak te gaan verrichten.
Het is zo verschrikkelijk moeilijk, ik noem dat, om terug boven water te komen. Mm-hmm. Omdat ze iedere keer opnieuw wegzinken. Het moet een soort gewoonte worden. Ze moeten echt iedere keer uit die coma gesleept worden. Uit die diepe slaap gesleept worden. Want het is ook specifiek, dat zeg ik ook tegen de mensen aan de telefoon. Heb geen schrik. Als de ene dag minder goed lukt dan de andere dag om met uw patiënt te werken. Want die hebben ook een slaap- en waakritme. En als ze in het slaapritme zijn, dan krijgen ze met geen paard wakker. Dan is het een natuurlijke slaap dat ze doen, maar veel, veel, veel dieperder dan wij allemaal.
Het is ook zo, dacht ik mevrouw, dat die mensen zelf een enorme grote wil hebben om er terug boven te komen.
Ja, dat krijg ik heel dikwijls te horen. Het was een sterk karakter, het was een harde vechter, het was een kopgaard. Ja, het is, ik denk, grove schatting, hè? Iemand met een sterk karakter die meer kans maakt om wakker te maken dan echt iemand met een heel, heel laks karakter. Tuurlijk, in vele gevallen verandert het karakter door coma. Daarom moet er geen maanden in coma geweest zijn. We hebben mensen van enkele uren coma en die echtgenote die krijgt een andere man.
Dat brengt ons misschien wel bij iets wat daar kan bij aansluiten. Dat is natuurlijk een eerste bekommernis van de mensen, hun kind of hun echtgenoot of zo, verkeert in een comateuze toestand. Eens dat dan de goede kant op gaat, dat men dan zit met die nijpende vraag, op welk stadium, op welk niveau zal dat eindigen? Hoe ver krijg ik hem terug bij die revalidatie? Wordt dat terug zoals voorheen? Waar blijft hij haperen? Hoe ver kun je die mensen krijgen terug?
Niemand weet dat. Het is bij iedereen verschillend en er bestaan absoluut in de verste geen prognose. Maar vechten en doorzetten, daar kun je echt bergen mee verzetten. Ik heb er eentje gehad, dat was een meisje van 18. En die stond al enkele weken dat ze kon rechtstaan zelf, alleen, uit haar rolstoel. En op het moment dat die moeder naar mij belde, die waren ze bezig met de onderhandelingen voor een rolstoel aan te kopen. En ik heb die moeder zover kunnen krijgen van dat niet te doen. Zeg, doe alles wat je wilt, maar ik geloof er vast in. Als ze kan staan, kan ze gaan. Er zit maar een heel miniem percentage in dat het echt niet zou lukken. Na 5 dagen, die hadden wij een vergadering. En dat meisje is op die vergadering uit haar rolstoel recht gestaan. Er waren 200 mensen bij die dat konden getuigen. En ze is 5 stoelen verder gegaan alleen. Voor zich te gaan zetten. Ik heb niks gedaan. Die mensen hebben dat zelf gedaan. Pas op, ik heb geen kracht en ik heb niks. Hè. Ik heb gewoon van, ik heb 16 jaar gevochten en ik heb het onmogelijke bereikt met onze Mario. Dat door te geven. Vecht ook. En dan kun je echt enorm veel bereiken.
En dan terug een stukje muziek als onderbreking uit de laatste LP van Rob de Nijs. Een nummertje uit die LP Vrije Val.
Dat was wellicht een toepasselijk lied van Rob de Nijs. Meer liefde dan geduld. Dat zijn waarschijnlijk zaken die er allebei in zeer ruime mate bij nodig zijn. Liefde en geduld. Wanneer we spreken, mevrouw, over revalidatie, dan moeten wij dat wel heel ruim beschouwen. Het is vaak zo, in veel gevallen, dat gewoon alles opnieuw moet worden aangeleerd. Bewegen gewoon, het evenwicht ergens bewaren, schrijven, lezen, noem maar op.
Ja, echt alles. Maar dan van in het begin zelfs. Want ons embleem, die toont tussen twee handen een foetus. En iemand die verschillende maanden in de coma ligt, die moet echt starten van minder nog dan foetus. Zou ik zeggen, dat kunt eigenlijk niet minder, maar het is minder dan foetus. Want een kindje dat geboren wordt, die heeft reflexen. En die zijn ook weg. Doordat ons reflexen afgeleerd worden door de bewuste bewegingen te leren, die is alles weg naar coma. Dan moet het zelfs, ja, je kunt niet zeggen wat je niet moet herleren. Zelfs je eigen karakter moet, je eigen ik moet opnieuw leren zoeken. Pas op, niet iedereen, al die factoren. Het ene is gebleven, het andere moet er beginnen, het andere blijft weg. Maar waar dat er moet starten, weet niemand niet.
En waar je eindigt?
Nee, zeker niet. Maar het blijft voortdurend erbij komen.
Toch kan dat een heel eind zijn. Uw zoon Mario, die is voor het ogenblik ook in onze studio. Hij luistert gewoon naar ingesproken boeken.
Dus, ja. Hij zit zelfs nu in een enorme, reuze positieve evaluatie. Omdat wij begonnen zijn aan de coma-vereniging, die was ik gestationeerd op mijn stoel bij de telefoon, zal ik maar zeggen. En de rollen zijn omgekeerd. Mario is beginnen zorg dragen voor mij. Als mijn man gaan werken was, en Mario bracht me geen koffie of bracht me geen boterhammen of zo, ja, dat had ik niets. En je is je zo langzaamaan opgeschoven. Je is begonnen met mijn keuken te dweilen. En zelf koffie te maken en zo meer. Ja, en dat manifesteert zich dan over het ganse lichaam en over de geest ook. Het is niet omdat ze beter kunnen lopen dat het daarbij stopt. Dan gaan ze automatisch beter kunnen spreken. En omgekeerd ook. Want de functies van het lichaam zijn enorm belangrijk voor onze geest. Stop, ik ben geen fysioloog of psycholoog of weet ik meer. Maar gewoontes. En door dat allemaal te horen van de mensen. En door daar vergaderingen over te hebben. Vraag ons niet wat of waarom dat wij het zien. Maar we weten door uitwisseling van ervaring dat het er is.
Dan komen wij toch een beetje bij jullie VZW, jullie vereniging terecht, waar het toch wel, zo is gebleken uit jullie ervaringen, een zeer grote nood aan bestaat.
Enorm, ja, ja. In de eerste plaats de crisistelefoon. De mensen kunnen 24 uur op 24 uur bellen. Om te even wanneer. Er is bijna altijd iemand. Gelijk wat ik nu hier zit, dan is natuurlijk die band. Maar dan kunnen de mensen hun naam of telefoonnummer eventueel doorgeven. En straks, als ze dan thuis zijn, dan bellen wij de mensen op. Hè.
U hebt ons daarnet enkele voorbeelden gegeven van hoe druk u het hebt. Kun je dat misschien eens zeggen? Die post, dat is niet in pakjes, maar in emmers, geloof ik.
Dat is alledaan een emmerpost, ja. Ja, de facteur moet het niet meer in de bus steken. Dat gaat er niet meer in. Dat is alledaan een emmerpost.
En dan de telefoons ook.
Constant. Ja. En vooral nu is het natuurlijk iets minder geworden, de crisistelefoon. Maar dan is het dan meer voor het adres van mijn echtgenoot. De sociaal secretariaat en de sociale diensten. We hebben een medische adviesraad, we hebben een juridische adviesraad. Want pas op voor coma. Het woordje coma wordt niet vermeld in de wet. Dat bestaat gewoon niet. Wij moeten niet anders doen, maar dat is dan het terrein van mijn echtgenoot. Er zijn al veel mensen die meneer Cordonnier kennen, ja. bijvoorbeeld, we hebben het volgende voor nu, dat is recent. Een meisje van 22 is in coma, die krijgt 75% invaliditeit. Dat kan niet, want het is 100% als je niks kunt doen. Dus wat moet er gebeuren? Zij moet in beroep gaan. Kan niet. Haar ouders moeten dat doen, maar zij moet toestemming geven aan haar ouders. Kan niet, omdat ze in coma is. Uiteraard, wat moet ze dan doen? Een advocaat nemen. Maar ze moet volmacht geven aan die advocaat. Kan niet, omdat ze in coma is. Dat zijn allemaal van die precedenten die wij moeten proberen van er tussendoor te krijgen, hier en daar en ginder.
Wat waarschijnlijk ook een...
Ja,
bijvoorbeeld die uitkering van die 75%, kan die juffrouw niet ontvangen, want die staat op haar naam. Dus de post die gaat de tolheffing niet uitbetalen, gaat terug naar de uitbetalende instelling.
Ja, wat waarschijnlijk ook een van jullie voorname taken is, mevrouw en meneer, dat is waarschijnlijk ook... De opvang van familieleden, want de patiënt die in comateuze toestand verkeert, is uiteraard het grote slachtoffer. Maar die persoon brengt wellicht nog meer slachtoffers met zich, de familie.
Ja, er is nu een Europees colloquium over geweest en daar spreken ze over. Een comapatiënt is een gehandicapte familie. En dat is in alle gevallen zo. Dat mag uw kleinkind zijn, dat mag uw kind zijn, dat mag uw vader zijn, dat mag uw moeder zijn, uw echtgenoot zijn. Dat is zo ingrijpend en dat duurt zo verschrikkelijk lang. Want daar gaan wij nu aan beginnen na het verlof. Punt 1, een signaalteam. Dat zijn dan sociale assistenten, morele consulenten, sociale verpleegkundigen, etc. in het ziekenhuis. Van daaruit moeten we begeleiding beginnen. Van het eerste moment. Dan zijn we een doorgeefluik dat de mensen kunnen met andere verenigingen op vakantie gaan en ontspanning kunnen hebben. Want hetgeen dat bestaat bij andere verenigingen, daar beginnen wij niet aan. Maar wel zoveel mogelijk samenwerking met andere verenigingen. Een animatieteam, voor twee redenen. Voor centjes in de kast te krijgen van de vereniging uiteraard. Maar ook om opnieuw onze ex-coma patiënten en de familie, want de familie geraakt ook totaal geïsoleerd, opnieuw te leren van onder de mensen te komen. En zulke zaken meer, ja, public relation team, dan ook cursussen team. Pas op, we gaan geen echte cursussen geven, maar gewoon leren koken bijvoorbeeld. Kookcursussen zijn er voldoende, maar er zijn geen cursussen hoe dat ze de mensen leren een aardappel te schillen of een eitje te koken. Of voorlopig met uw kant die al goed is, met ene naam bijvoorbeeld, een aardappel te leren schillen. Maar hij mag het niet echt aan leren, want straks heb je wel twee armen om te gebruiken. Dus het zijn zo allemaal van die hele specifieke zaken. En daar moeten wij ons binnen de vereniging echt ja, mee bezighouden.
En dan is er ook dat krantje dat maandelijks uitkomt, waar ook heel wat werk moet aan zijn, maar waar mensen, betrokkenen die het lezen, denk ik, zeer veel baat bij hebben. De rode draad ook in dat krantje, dat boekje eigenlijk, dat zijn brieven van mensen die zelfs in hun familie, in hun gezin, coma-patiënt hebben of hebben gehad.
Ja, de eigen verhalen.
Dat eigen verhaal, dat sterkt eigenlijk wel, dat geeft.
Ja,
en is een troost, dat is misschien een te groot woord, maar je vindt er stukken van je eigen situatie in terug dan. En dat geldt misschien wel.
Dat helpt enorm veel. In sommige gevallen zelfs te veel, want we hebben nu ook al mensen die durven vragen naar mij van, mag ik wel zeggen dat ik in coma geweest ben, omdat ze een soort beschaamdheid hebben, dat ze te goed zijn.
Misschien tot slot, nog niet helemaal tot slot, maar toch eens vermelden heel concreet waar mensen die eventueel in die hachelijke of trieste situatie verkeren of anderen die jullie sowieso vrijwillig of op andere manieren willen steunen, waar zij terecht kunnen daarvoor.
Ja, we gaan ook een informatiestandje hebben op de Grote Kermis in september. Want daar werken we samen met het drempeltje van Maldegem hier. Hè?
Daar,
en ons
daarvoor...
adres nu...
Ja, misschien eerst dus van de VZW zelf.
Ja, coma Vereniging België, gewoon coma, kom het ook toe hoor. Blekkersdijk nummer 7, 99 88 Watervliet, telefoon 091 79 97 48.
Mocht het te vlug gegaan zijn, bel dan eens naar ons of naar Saturnus, dan zullen wij dat nog wel eens voor u herhalen als u daarvoor interesse hebt.
Dan heeft mevrouw het reeds aangeraakt. Je moet in de belangstelling komen, je moet onder de mensen komen, je moet je initiatieven bekendmaken. En in Maldegem is men daar ook mee gestart. En Paul Goemare die zit hier ook bij ons in de studio. En Getrempeltje zelf is ook in het project van Coma gestapt.
Ja, Paul, wat gaan jullie concreet voor die mensen doen?
Ja, het sneeuwbaleffect waar die mevrouw over praatte, dat is ons, ook ons niet ongevoelig gebleven. We zijn dus gevoelig geworden voor de enorme onkosten die mevrouw heeft. Dat is zeer begrijpelijk. Er was niets van Coma. En eerst met iets beginnen met de problematiek waar heel veel mensen achter staan, moet ook heel veel geld kosten. Enerzijds zeggen wij dan ook van, er mag hier gerust in het Meetjesland meer aandacht geschonken worden aan die problematiek. Dus zijn eigenlijk de twee pijlers waar het Trempeltje op werkt. Daarom hebben wij dus op de zaterdag van de kermis, 20 september, een grootse rommelmarkt. Want het is zo dat er dus tuig ingezameld wordt in gans Vlaanderen en praktisch in gans België. Om hier in Malhem dan op die markt te verkopen. Dus wij hebben dus samen met het comité initiatief van de gemeente het kunnen bewerkstelligen. Dat er dus op zaterdag de tent, die dus normaal achter het gemeentehuis staat van het comité, beschikbaar is voor die rommelmarkt van 9 tot 18 uur. Dat is de eerste zaterdag van de kermis. Ik denk dat wij op een later stadium daar nog uitvoeriger gaan op terugkomen via persberichten. Om de mensen dus duidelijk te maken waarover dat allemaal gaat.
Paul, nu jij hier toch bent, Trempeltje is ook nu deze Pinksterdagen terug onder de mensen gekomen, in de jaarbeurs en ook in de shop zelf. Hè?
Ja, dus wij hebben dus jaarlijks onze open deurdagen, dus de zaterdag en de maandag is dat deze maal. Omdat er ook mensen beschikbaar moesten zijn in de tent. In de tent staan wij met een posterbeurs. Samen met andere verenigingen van de Sociale Raad. Die posterbeurs hebben wij dus gedaan, omdat wij met onze verruiming van de shop nogal diep in onze zak moesten tasten en eigenlijk onze eigen kast een keer willen spijzen.
Is de shop open vandaag? Nee, zeker. Hè?
Nee, vandaag is
morgen
wel. Morgen wel, dus. Ja. Morgen is de shop wel.